Ik wil vanmorgen met jullie lezen uit Daniël 4. Daniël 4, vers 1 tot 9. En dan sla ik een gedeelte over en dan lees je nog verder uit het laatste gedeelte. Daniël 4. Ik, Nebukadnezar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis. Een weelderig leven in mijn paleis. Totdat ik een droom had die mij verontrustte. De beelden die ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten me in verwarring. Ik gaf bevel alle wijzen van Babylonië bij me te brengen om me mijn droom uit te leggen. De magiërs, besweerders, Chaldeeën en waarzeggers kwamen en ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden hem niet verklaren. Ten slotte ontving ik Daniël, die de naam van mijn god Belteshazzar draagt en in wie de geest van de heilige goden woont. En ik vertelde hem mijn droom. Belteshazzar, eerste onder de magiërs, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en dat u elk mysterie kunt ontraadselen. Zeg mij wat de visioenen betekenen die ik in mijn droom gezien heb. Dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen. Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. En de boom werd groter en sterker. Zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op en de vogels van de hemel nestelden in zijn takken. Alles wat leeft werd door hem gevoed. En dan vertelt hij verder de droom, maar als Daniël het gaat uitleggen, dan herhaalt hij eigenlijk wat Nebukadnezar in de droom heeft gezien. Dus daarom kunnen we verder lezen vanaf vers 19. Daniël die schrikt ook wel, hè, van die droom vanaf vers 19. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt. En uw heerschappij ontspant de hele aarde. De wachter of heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep, vel de boom en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, is het jonge groen van het veld. Aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel. En zijn lot delen met de dieren van het veld. Totdat er 7 jaren voorbij zijn gegaan. Dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoogste God over mijn heer en koning heeft geveld. Het betekent dat u zult willen worden verstoten door de mensen. En zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen. En vochtig worden van de dauw van de hemel. 7 jaren zullen zo voorbij gaan totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Dat de stronk van de boom mag blijven staan, betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. Daarom, majesteit, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw ongerechtigheid goed door u te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren. Dit alles overkwam daadwerkelijk ook Nebukadnezar. 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij, is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit? En de koning had deze woorden nog niet uitgesproken of er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar, het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen, u zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaren voorbij gaan totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als de runderen. Zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend. En waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Maar toen de 7 jaren verstreken waren, sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen naar de hemel op. En keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwige levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op de aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of dit tegen hem kan zeggen. Wat hebt u gedaan? Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik tot eer van mijn koningschap ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen. Tot zover het woord van de Heere. We leven, zou je kunnen zeggen, in een prestatiemaatschappij, prestatietijd. Op je werk moet je misschien af en toe ook wel eens bij de baas komen en dan gaan jullie even door wat je de afgelopen tijd allemaal hebt bereikt. Op school moet je presteren, moet je toets schrijven, moet je laten zien hoe goed je je woordjes kent, hoe goed je de verhalen kent en daar krijg je dan een cijfer voor. Je moet je kinderen goed opvoeden, er wordt van je verwacht dat je daar ook goed in presteert, dat ze zich goed gedragen. Op allerlei vlakken worden we geacht goed te presteren. Sociale media helpt daar eigenlijk niet echt bij. Want op sociale media zie je vooral de successen van mensen. Zie je vooral dat mensen het mooie laten zien wat ze die dag hebben gedaan. Klopt het dat de microfoon een beetje gek geluid maakt of is dat alleen bij mij? Is het goed? Oké, fijn, mooi, dan ga ik zeker door. Je ziet op sociale media dat mensen vooral laten zien dat waar ze succes mee hebben. En dat schept natuurlijk een zeker beeld. Het zorgt ook dat als jij op Facebook kijkt of op Twitter, dat je ook al heel gauw gaat vergelijken. En je afvraagt, oh, maar zet ik eigenlijk wel zulke goede prestaties neer? En het is natuurlijk ook openbaar, sociale media. Dus dat zorgt ook weer voor een soort extra druk. Heel veel mensen zien dat. Prestatiecultuur, sociale media, het kan er allemaal voor zorgen en de statistieken wijzen daar ook op dat mensen faalangst ontwikkelen. Je gaat immers inderdaad steeds denken dat je het beter moet doen en dat je je zwakheden maar het liefst ergens ver onder de mat moet houden en niet moet laten zien. En dat openbaren daarvan, dat zet natuurlijk extra druk op mensen. En dat kan zorgen dat je faalangst ontwikkelt. En ik herken dat ook wel een beetje. Ik heb zelf ook een redelijke haat-liefdeverhouding met sociale media. En ik weet een aantal jaren geleden dacht ik, nou ja, laat ik toch maar eens op Twitter gaan. Misschien is dat wel goed, dat doet iedereen nu. Goed, laat ik dat doen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik op Twitter ging. Ik maakte een account aan. En ineens gingen er allemaal mensen mij volgen. En daar schrok ik al van. Toen dacht ik, oh help, dan moet ik ook iets schrijven natuurlijk. En ik schreef iets op, wat ik op dat moment, wat ervaarde om mij heen. En ik kreeg toen direct twee berichtjes, privé, van twee mensen die zeiden, nou, ik weet niet of je dat wel moet delen op Twitter. Goed, dat was dus het begin van zo ongeveer het einde, waarvan ik dacht, ja, daar ga ik gelijk de mist dus in met dit sociale medium netwerk. En het zorgde direct voor dat ik nu eigenlijk zo bang ben geworden om er wat op te schrijven, dat je een soort faalangst, zeg maar, ervaar je dan dat je daarmee ontwikkelt. Faalangst, wat dus bij veel mensen wat je tegenkomt, bij jongeren, zekere generaties, ook specifiek steeds meer. Maar aan de andere kant is er een hele interessante ontwikkeling gaande. Namelijk dat mensen zijn gaan zeggen, misschien moeten we dat falen wel niet zo negatief zien. Misschien moeten we dat juist gaan verheerlijken. Misschien moeten we eens komen met een cv der mislukkelingen. Of van je mislukkingen. Op je cv schrijf je allemaal neer wat je goed hebt gedaan, wat je hebt gehaald. En er kwam een soort beweging op gang en die zie je nu nog steeds. Als je even op internet gaat zoeken, dan vind je hordes informatie daarover. Door te zeggen, laten we eens wat meer aandacht geven aan ons falen. Want dat doen we allemaal. Maar daar hebben we niet zoveel aandacht meer voor. Je krijgt tegenwoordig blunderlunches. Dan nodigen de werkgevers, de werknemers uit voor collega's elkaar. En dan zitten ze en dan vertellen ze gewoon van ja, wat is er misgegaan de afgelopen week? En nou ja, dan kunnen we daar hartelijk om lachen. En dat zorgt voor een iets ontspannender sfeer. Die blunderlunches kun je volgens mij een soort modern biechten noemen. En men is ook na gaan denken over, maar is falen inderdaad niet gewoon iets wat af en toe gebeurt? Maar is het misschien wel niet meer de essentie ook van ons bestaan, van de wetenschap? Want wetenschap werkt immers zo dat je iets gaat proberen en dan heb je altijd het risico tot falen. En dat is helemaal niet zo erg, want daarmee kun je ook nieuwe ontdekkingen doen. Ik weet niet of jullie misschien deze foto herkennen. Dit is een heel oud Kellogg's blik wat wij altijd op tafel hadden staan vroeger. En altijd als ik ontbijt at, dan las ik weer de achterkant daarvan. En op die achterkant stond een verhaaltje van wat zich ruim 100 jaar geleden heeft afgespeeld. Namelijk dat meneer Kellogg, dat hij was een dokter, hij was aan het experimenteren met tarwe. En hij had tarwe op een gas gezet, op een vuur gezet. Maar hij was het vergeten. En toen hij terugkwam, toen zag hij dat tarwe zag er heel anders uit. En hij besloot, ach, dit is mislukt, maar laat ik het nog even in de oven zetten. En hij zette het in de oven en toen kwam daar iets heel crispies uit. En hij dacht, laat ik het toch maar even proeven. En toen hij het proefde, dacht hij, hé, dit smaakt eigenlijk best wel goed. Nou ja, en toen ontwikkelde hij uiteindelijk met mais, ontwikkelde hij cornflakes. En dat is wat vele mensen al over de hele wereld als ontbijt eten. Dus iets wat mislukte, leverde uiteindelijk iets goeds op. Hij faalde, maar uiteindelijk werd het iets moois. En zo zijn mensen al mee gaan denken, misschien is falen ook wel een voorwaarde voor succes. Misschien moeten we falen, is dat juist wel goed, want daar komen we verder mee. Zoals een kind veel valt en daardoor leert lopen. Nou ja, je komt mooie verhalen tegen, ook bijvoorbeeld van Steve Jobs, die ooit toen die Apple begon, werd ontslagen. Maar achteraf zeiden dat is heel erg goed geweest, want toen ik terugkwam, nou ja, toen had ik eigenlijk dus geleerd van dat falen. En vanaf toen, weten we allemaal, ging het ook heel erg goed met het bedrijf. En zo kom je veel meer verhalen tegen. En dan heb je eigenlijk een soort cirkel, wat je dan krijgt, die rond is. Aan de ene kant, we begonnen met, we moeten succesvol zijn, we mogen niet falen. Nou, nu zien we iets van, ja, maar misschien is het toch wel heel goed. Het is de essentie van vooruitgang. Dus we moeten nadenken over geslaagd mislukken. En dan komt men op het principe van, succes vereist falen. De cirkel is rond, maar de cirkel naar succes. Maar het zit mij dwars. Want wat doen we met mensen zoals Diederik Stapel, die inderdaad faalde. Dit is al een tijd geleden, maar deze hoogleraar in 2011 werd ontdekt dat hij allemaal fraude pleegde met wetenschappelijke artikels. En hij werd ontslagen. Zijn falen heeft nooit meer eigenlijk iets goeds gebracht. Hij kwam nooit meer aan de bak. In 2016 wilde ze hem aanstellen als docent in Breda. Maar er was zoveel protest dat men zei, nee, die man die heeft zo gefaald, die kan geen nieuwe kans krijgen. Of ik denk aan iemand zoals Whitney Houston, die in 2012 waarschijnlijk aan een overdosis stierf. Prachtig succesvol leven gehad. Meeste platen, 2 miljoen of iets, ooit gemaakt. Maar eindigde haar leven succesvol? Zeker niet. Of ik denk even aan dokters. Stel je voor dat we dit aan dokters gaan vertellen. Joh, het is goed als je faalt. Dan krijg je succes. Lijkt me best wel een beetje gevaarlijk worden dan. Dus deze gedachten die we tegenkomen, dat zit mij dwars. En ik denk dat we uit het verhaal vanochtend van Daniël, van koning Nebukadnezar, een hele hoop kunnen leren om hiermee om te gaan in ons leven. Want hier krijgen we allemaal natuurlijk mee te maken. Want koning Nebukadnezar was een super succesvolle man. Niet alleen uit dat kleine gedeelte wat we hebben gelezen, maar als je verder van hem gaat lezen, geschiedenisverhalen, ongelooflijk succesvol koning. Hij leefde van 605 tot 560 ongeveer, regeerde hij voor Christus. En hij heeft eigenlijk het hele land Syrië opgericht, Syrië. 95% van de ruïnes die je daar nog tegenkomt, heeft op de een of andere manier zijn naam, zijn stempel erop. Heel succesvol koning geweest. En deze succesvolle koning hoort dat hij gaat falen. En niet zo'n klein beetje ook. Het is niet dat hij een paar foutjes maakt hier en daar. Deze enorm succesvolle koning gaat zo ver zinken dat hij een dier wordt. Zijn nagels gaan groeien, hij krijgt veren op zijn rug. Een vreselijke droom van faalangst zou je ook kunnen noemen. Wat een angst moet die man inderdaad met die droom hebben gehad. Dat lezen we ook. Hij schrok ervan, hij wilde dat het werd uitgelegd. Maar toen het was uitgelegd werd het natuurlijk nog niet beter. Maar in de tekst lezen we ook de reden daarvoor. En ik denk dat dat ons verder kan helpen, ook in ons eigen leven. De reden dat deze man gaat falen, deze grote succesvolle koning, is omdat hij hoogmoedig was. Jullie kennen vast wel allemaal ook de uitspraak, hoogmoed komt voor de val. Hij dacht dat hij het allemaal zelf had gedaan, zijn succes, dat hij dat aan zichzelf had te danken, aan het harde werken dat hij had gedaan. En 12 maanden later, na die droom, zoveel indruk had het dus blijkbaar toch niet gemaakt, gebeurde het, hij werd een dier. Toen hij hoogmoedig was, zou je kunnen zeggen, was hij, of dacht hij, dat hij meer was dan zoals hij is bedoeld. Hij dacht dat hij de machtigste was, dat hij zo ongeveer God was. Maar hij werd een dier en hij werd eigenlijk minder, zou je dus kunnen zeggen, dan wat een mens bedoeld is. Hoogmoed, we noemen dat ook wel eigenlijk de grootste zonde die daar is in de traditie, zorgt dat je dus niet meer echt mens bent. Je verheft je boven je menselijke status. En in dit gebeuren zien we dat dat dus uiteindelijk kan zorgen dat je minder mens wordt, een dier. Natuurlijk zorgt niet altijd hoogmoed ervoor dat we falen. Dat willen we met dit verhaal natuurlijk ook niet zeggen. Hoogmoed is de oorzaak dat we falen. Dat kunnen natuurlijk omstandigheden zijn. Dat kunnen heel veel dingen zijn. Maar het heeft dus wel met elkaar te maken. Maar laten we kijken naar 3 lessen die we uit Daniël kunnen trekken. Ook voor ons eigen leven. Als het gaat om falen en het hebben van succes. Allereerst kunnen we uit deze tekst opmaken dat God eigenlijk niet wil dat we falen. En dat is belangrijk om vast te stellen. Vooral als we leven in een cultuur waarin mensen een soort van falen gaan verheerlijken. God heeft ons natuurlijk niet bedoeld dat we falen. Hij wil dat ook niet, terwijl het soms wel nodig is. Zoals in het geval van Nebukadnezar. God zou natuurlijk Nebukadnezar nooit hebben gewaarschuwd als wij ze hebben gewild dat hij een dier zou moeten worden. Dan had hij dat natuurlijk gewoon al gelijk gedaan. God wil niet dat wij falen. En soms is het inderdaad nodig. En Nebukadnezar, lezen we, was er enorm blij mee. Aan het begin lezen we dat, ik ga jullie vertellen van de wonderen die God heeft gedaan. En aan het eind zegt hij ook, het was zo goed om gras te eten. Want nu erken ik dat alle mensen eigenlijk maar nietig zijn. Nu erken ik dat God de grote God is, de heilige God is. Ik heb een keer letterlijk gras moeten eten. Ik vond het niet zo lekker. Maar goed, het idee daarachter, hè, van het is goed om te beseffen dat je niet zo machtig bent als wat we soms in ons hoofd halen. Waar het we ook kunnen opmaken deze tekst, dat God niet wil dat we falen, is uit het feit dat Nebukadnezar daarna nog meer macht kreeg. Dus het was niet een soort straf van God, nu heb ik je klein en nu laat ik je daar. Nee, toen hij God erkende als de grootste machthebber en aan wie hij dat succes te danken had, kreeg hij nog meer macht. Dus we kunnen zeggen, falen is geen moeten volgens God voor succes. Alles wat we krijgen is uit genade. We zijn Gods eigendom en het leven is niet maakbaar. Dat wordt wel vaak gezegd, als je maar hard genoeg werkt, als je maar hard genoeg je best doet, dan kun je het allemaal krijgen. Zo werkt het niet. En in 1 Korintiërs 12 zegt Paulus ook tegen ons, als je dan trots bent op iets, en dat mag ook natuurlijk af en toe, wees dan ook trots in de Heere. Het is genade, de omstandigheden die we hebben rondom ons. Als je kijkt naar Kenia of Zuid-Afrika, mensen kiezen er ook niet voor waar ze worden geboren en hoe het met hun gaat. Het tweede. God gebruikt ons falen. God gebruikt het falen van Nebukadnezar om hem iets over God te leren. Hoe groot God is. En voor ons mag dat ook zo zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk ook naar een aantal mensen uit de Bijbel, Petrus. Petrus faalde enorm natuurlijk, hè, toen hij Jezus verloochende. Discipel die heel dicht bij hem stond. En die vol geloof in zichzelf zei, maar ik zal u nooit verlaten. Als het 3 keer aan hem wordt gevraagd, hoor je bij die man? Dan faalt hij zo enorm voor zichzelf. En natuurlijk ten opzichte van God. Maar Jezus die hem uit dat falen een nieuwe opdracht geeft en 3 keer aan hem vraagt, houd je van mij? Wijd mij lammerig. Wees een goede leider. Dus uit dat diepe falen van Petrus gebruikt God dat ten goede. Net zoals bij Nebukadnezar, hij uiteindelijk inderdaad ten goede God looft en prijst. Ik kan ook denken aan Paulus. Als er iemand ook heeft gefaald natuurlijk, is het Paulus. Om mensen te vermoorden, onschuldige mensen. Wat een falen is dat niet. Maar God die zegt, jou ga ik, door dat falen weet je hoe zwak je bent. En jou ga ik gebruiken om het evangelie de hele wereld over te vertellen. En daarom, lieve mensen, hoeven we geen angst te hebben. Hoeven we geen faalangst te hebben. Ja, we falen allemaal. Maar God wil dat ten goede gebruiken. En daarom hoeft het ons niet angstig te maken om bang te zijn dat we misschien falen. Er is bij God altijd een tweede kans. En een derde kans. En een vierde kans. Bij God zou Diederik Stapel allang weer een baan hebben gehad. En bij ons inderdaad heeft dat falen dus toch een zekere grens. Het derde wat we hieruit ook kunnen leren is dat God een hele andere definitie heeft van falen en van succes. Laten we maar eens kijken naar Daniël. Daniël, waarover dit boek ook gaat. Daniël die faalde in de ogen van de wereld, hè, van die tijd. Hij aanbad de koning niet of hij deed heel veel dingen niet. Maar in de ogen van God was hij juist succesvol. Hij wilde niet eten en niet drinken wat hem werd voorgehouden. Maar in de ogen van God was dat juist de formule naar succes. En dat bleek ook zo te zijn. Ik denk ook aan het jongetje wat laatst vertelde dat hij gepest werd op school. En toen ik vroeg, maar waarom dan? Toen zei hij, omdat ik vrienden wil zijn met dat jongetje die niet zoveel kan. En al die jongetjes en die kindjes om mij heen, die vinden dat gek dat ik met dat jongetje vrienden wil zijn. En nou pesten ze mij. Dat jongetje wordt voorgehouden dat hij faalt, maar is het niet in Gods ogen juist iemand die iets heeft begrepen van het leven en die eigenlijk dus succesvol is? Denk ook aan moeder Teresa, een spreuk die voor mij ook veel betekent. God heeft ons geroepen om gehoorzaam te zijn, niet om succesvol te zijn. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen uit de Bijbel. Jezus. Het voorbeeld. Jezus leek enorm te falen toen hij aan het kruis hing voor ons. Het leek of al zijn goede werk daarmee ten einde kwam. De mensen lachten maar uit. Kijk, hoe hangt hij daar? Wat een enorme domper. Na 3 jaar mensen genezen en het land doortrekken en het goede nieuws vertellen van het koninkrijk dat er aankomt. En daar is het einde. Gefaald. Maar dat, lieve mensen, is de wijsheid van God. Wat een dwaasheid is voor velen. En daarom, als wij ook nadenken over ons falen, mogen we ook nadenken over ons opstaan. Samen met Jezus. Want het leek of Jezus faalde in het graf lag, maar hij stond op. En daarom mag ook ons opstaan, als we falen, en dat doen we. Mag vanuit de gedachte zijn van de opstanding. En wat betekent dat? Een dier, zoals koning Nebukadnezar werd, kan eigenlijk niet uit zijn omstandigheden komen. Hè? Die een dier heeft een instinct, die is gewoon gericht op wat hij op dat moment nodig heeft. Eten, drinken, dat is wat hij doet. Een mens, en dat is ook hoe wij geschapen zijn als kinderen van God, heeft de mogelijkheid om buiten zijn omstandigheden uit te stijgen. En in Christus, door de Heilige Geest, mogen wij kracht ontvangen dat in welke omstandigheden we ook al zitten, of we werkloos zijn, of het niet lukt met de opvoeding van onze kinderen, als het op school niet gaat, welke reden ook al, dat we dan mogen weten dat we in die omstandigheden nog steeds voor God even waardevol zijn. Ik kom vaak ook bij oudere mensen die zeggen, maar ik kan niks meer doen. Dan zeg ik maar, dat is niet waar. U kunt bidden. En weet u hoe belangrijk gebed is? Een enorm belangrijk wapen, een enorm belangrijke taak die we van God krijgen om te bidden. De opstanding leert ons zien dat al lijkt het voor ons het einde, verliezen we ons werk, al krijgen we slecht nieuws, zijn we ziek, horen we van een ziekte. Dat is niet het einde. Daaruit kan een nieuw begin voortkomen, of het nou op deze aarde is of hierna. En die hoop, dat opstaan, dat ligt in Christus, niet in onszelf. Daarom mogen we weten de druk die de samenleving op ons plaatst van je moet succesvol zijn, je moet hier en hier aan voldoen. Hoeven ons niet druk om te maken. Want het ligt niet in ons succes, maar in Christus. In wat koning Nebukadnezar ook moest leren. En als laatste, dat zegt Daniël tegen koning Nebukadnezar in de tekst. Wilt u voorkomen dat deze droom waarheid wordt, uitkomt? Weet u wat u dan moet doen? En dat geldt net zo goed voor ons. Wees gericht op anderen. Wees niet zo gericht op jezelf. Zorg voor de armen, zegt hij. En dat vind ik ook zo'n mooie boodschap uit het evangelie. In die hele cirkel, hè, die we net aan het begin hebben gezien, gaat het allemaal om jezelf. Jouw succes, jouw falen. Maar in de Bijbel, en zelfs al dit verhaal van Nebukadnezar, gaat het om gericht zijn op de ander. Op diegene die minder heeft. Op het vrijgevig zijn. Faalangst ontwikkelt zich juist omdat die hele sociale media zorgt dat het gaat om jou en om jou en om jou en om jouw geld en om jouw successen. Wat als we het eens omdraaien op Facebook en op Twitter en weet ik veel van alles schrijven over anderen. En die ander uitlichten en daar aandacht voor vragen. Ik weet ook een predikant die vaak dat de gemeente die zei, waar is die man toch altijd op een woensdagochtend, dan kunnen we hem nooit bereiken. En op een gegeven moment dacht de gemeentelid, ik ga maar volgen. Ik wil eens weten wat hij doet. En toen ze gingen volgen, toen zagen ze hem in een huisje. En daar zat hij op de grond met zijn knieën de vloer te schrubben van een oude vrouw die dat zelf niet meer kon. En hij zei toen, dat is wat ik nodig heb om gericht te zijn op de ander, om op mijn knieën te gaan, om niet hoogmoedig te worden. En ik hoop dat wij vanmorgen deze boodschap, die de wereld volgens mij heel hard nodig heeft, dat ons succes en ons falen in Gods handen er heel anders uitzien. Ik hoop dat we deze boodschap mogen uitdragen. En dat het soms misschien wel voelt, zoals we ook in het lied nu gaan zingen, dat we op het water lopen. Elk moment kunnen de golven komen. Elk moment kan het zo zijn dat er iets gebeurt, dat we ziek worden, ons werk verliezen. Dat we vallen, dat we falen. Maar dat we dan mogen weten, God houdt ons vast. Hij faalt niet. Hij is vol genade. Hij richt ons weer op, want hij wil niet dat we falen. Hij wil dat we mens zijn zoals we zijn bedoeld. Succesvol in Gods ogen. Zodat we een verschil kunnen maken in deze wereld. En dat is mijn gebed ook voor u en voor jou. Dat je dat mag ervaren. Dat God de bron is van ons succes. Dat God ons vasthoudt als er iets gebeurt wat wij niet in onze handen hebben. Of als we wel daar schuld aan hebben. Er is altijd een tweede of een derde kans. Amen.